Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere LinkedIn laat bedrijven content promoten van iedere gebruiker. Sora komt er later dit jaar aan voor het brede publiek. Althans, dat zegt de CTO van OpenAI. En de IAB-survey laat zien dat adverteerders en publishers eindelijk vaart gaan maken met de first-party data. Terwijl Google vasthoudt aan de cookie deadline. En een mooie Puls from the past. Google personaliseert de zoekresultaten. Ik kan je bijna niet meer voorstellen dat het ooit anders was. Maar eerst een andere update van Google, Daan. Want Google's maart-update heeft veel impact op SEO. Er wordt zelfs gezegd dat die vergelijkbaar is met eerdere grote updates... zoals Panda en Penguin, die toen geweest is. En zal als doel hebben om tot 40% van de website... met een laagwaardige content te de-indexeren... zodat de kwaliteit van de zoekresultaten omhoog gaat. Dat is wel even schrikken in het vakgebied, denk ik.
Ja, het is echt een soort slagveld. De Google updates zijn normaal, ja, raakt dat een keer een paar procent van de queries, weet je wel, of in bepaalde industrieën.
Ja, niches-industrieën.
Niches die waar wat veranderingen zich, waar zijn het iedereen altijd heel moeilijk om te kijken van, nou, wat voor effect heeft dit. Hier is de hele community het wel over eens dat dit inderdaad weer een groot is. Dus, ja. Die termen zoals Penguin en Panda van die updates, inmiddels is het echt al behoorlijk lang geleden dat soort updates kwamen. En we hebben het er al eerder over gehad, hè, die Google Helpful Content Updates.
Ja, precies, kwaliteitsverbeterende updates.
En dat AI een belangrijke rol speelt. En ook al sinds september die updates. Dat het AI-content was die een flinke impact heeft gehad. Alleen je zag het afgelopen half jaar inderdaad heel veel sites ook omhoog drijven. Die gewoon gegenereerd waren helemaal met AI. Dus dat zeiden we wel. Dat wordt een nieuwe strijd. In plaats van linkspam van vroeger. Waar iedereen linkbuilding probeerde te doen. En dan... ook via allerlei black hat constructies noemde je dat dan.
Bovenwoorden te komen.
Ja, dat
Google.
Je echt linkmanipulatie ging doen en dat Google dat ging afstraffen. Dat is toch waar veel eerdere updates van vroeger uit over gingen. Ja. Zie je nu dat datzelfde slagveld gebeurt met AI-content. Dus dat er een hele hoop content wordt gegenereerd. Allemaal niches met allemaal keywords. En dat Google dat nu echt flink aan aanpakken is. En dat dit ook echt updates zijn die dus hele websites gewoon uit de lucht halen.
Dat is wel echt, ouderwetse penalties, zeg maar.
Ja, dat zou je gewoon eigenlijk een penalty kunnen noemen. Ja. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar gede-indexeerd worden. Dus 40% van de laagkwaliteit websites die gewoon echt weinig toegevoegde waarde bieden en een slechte user experience... Dus echt die helemaal gemaakt zijn met AI-gegenereerde content op één specifiek keyword. Die worden echt gewoon echt verwijderd. Dat is een grote. Anders zie je ook dat normaal wel eens lang duurt voordat een update uitrolt. Ja. Hier zie je gewoon dat, er staan hier achter het linkje, het artikel ook, Search Engine Land. Gewoon echt een aantal websites die gewoon echt 40 miljoen bezoekers hadden. 4 miljoen bezoekers per maand. Die gewoon in één keer, er compleet uit zijn gekegeld in één keer.
Ja. En dus een strenge update die ze ook gelijk doorgevoerd hebben. En die ook direct behoorlijke impact heeft.
Ja, en ook die eerder geen impact hadden, zeg maar. Dus niet dat eerdere updates een soort voorteken waren. Dit is gewoon echt... er doorheen gehaald. Ja. En wat interessant is, want hier is ook de tastbaarheid van de updates, van wat kun je nu aan doen? Nou, les 1 is pas op met AI-content. De websites die nu echt gedelist zijn, dat zijn dan ook gedeindexeerd. Dat zijn echt websites die heel specifiek daarvoor zijn opgezet.
Ja, dat is echt het doel van je website.
Dat is niet een normaal bedrijf wat toevallig even een keer met AI een pagina heeft gemaakt. Ja. Dus ook niet te veel angst. Alleen waar ze ook wel gaan kijken van, zitten de feitelijke onjuistheden in de content bijvoorbeeld? Klopt gewoon de fact-checking niet? Is het ook verouderd? Is het een tijdje niet geüpdate?
Of ook een stukje fake nieuws.
Dus echt content die niet actueel is of die feitelijke onjuistheden bevat. Ja. En ook nog wat signalen heeft gehad dat het ze met AI zijn bewerkt. Mm-hmm. Dan pakken ze het echt aan. Dus Google Google crawler was een soort fact-checking bot. Ja. En als je wat signalen hebt dat dus feitelijke onjuistheden in zit, dan heb je dus een grotere kans om er... om eruit te worden gegooid. Ja.
Ze zeggen niet heel veel over waar dit dan nu vandaan komt. Hè. Ze geven wel aan dat het sancties zijn omdat de sites zich niet aan de richtlijnen van Google houden. Ik kan me ook voorstellen dat de Amerikaanse verkiezingen misschien rol spelen.
Ja, ik denk het op zich niet. Ik denk dat het echt gewoon een bedreiging is voor heel Google's zoekresultaten. Want dat was ook een veelgehoorde klacht dat je dus af en toe content tegenkwam die gewoon of voor een mens al overduidelijk gewoon lage kwaliteit AI gegenereerd waren.
Zeg maar. Je bedoelt die impact van AI-content is in één keer zo toegenomen en zoveel invloed
volgens mij
resultaten.
Google daar nu echt, gewoon nu echt flink schrappen. En ook andere, inderdaad ook kleinere sites die gewoon puur AI gebouwd zijn, die niet heel groot waren, zijn ook gewoon uitgegooid, zeg maar. Dus ja, weet je, de maatstaf is allemaal weer hetzelfde. Van focus op autoriteit, focus op kwaliteit van de content en dat soort dingen. Maar ik denk dat je nu ook daarbij kan zetten, pas ook op met te veel AI-gegenereerde content op je site. Want als je dat dus de overhand laat nemen, hebben ze ook echt kans op penalties. Dus, ja.
En eerder was ook al bijvoorbeeld de affiliate sites die inderdaad met AI gewoon probeerden bezoek aan te trekken en weer door te leiden. Die werden ook al gestraft. Dus die, Google is echt
nu word je
eerlijk
gewoon
en oprecht.
Echt,
en nu wordt
gewoon hard uitgekegeld, zeg maar. Dus AI en SEO krijgt een hele nieuwe dynamiek en krijgt wat meer vang. Dus dat is het belangrijke, denk ik, als takeaway van deze update.
Maar wat je zei, als gemiddelde marketing hoef je geen zorgen te maken als je gewoon aan de richtlijn hebt gehouden.
Ja, als je
en
ook
je
AI op een goede manier gebruikt. Ja. Je kunt echt wel meer en ook kwalitatieve content ermee maken. Dus ja, het is echt wel maar, ja, ik kijk ermee uit en met cowboy tactieken, want ook met AI krijg je dus de deksel op de neus van Google.
We hebben zo meteen nog Pulse from the Past. Laten we die nog even voor aan het eind als verrassing. Want die haakt hier wel op in. Maar
dat is goed. Ik ben
er ander nieuws. Hier is ander nieuws bespreken. Want LinkedIn laat bedrijven content van iedere gebruiker promoten als advertentie. Voorheen was het mogelijk om van je medewerkers volgens mij een post op te pakken als bedrijf en te gaan sponsoren.
Thought leader ads.
Ja. En nu willen ze dat thought leadership nog verder uitbreiden door gewoon te zeggen: als jij een post tegenkomt op LinkedIn waar je achter staat of wat je wil uitdragen als merk, dan mag je die oppakken, mag je die gaan promoten. En dat betekent dat je dus de post van andere mensen, andere gebruikers gaat promoten.
Ja, het was sowieso wel een interessant formaat. We hebben niet zo super vaak hier over LinkedIn ads en ontwikkelingen daarin. Wel LinkedIn in het algemeen. Mm-hmm. Alleen die thought leader ads, die zorgen er eigenlijk voor dat je niet namens een bedrijf of een bedrijfspagina adverteert, maar dus met een van je, tot voor kort, een van je medewerkers die ook geverifieerd waren. Dus er kon iemand gewoon een persoonlijk bericht met iets wat je wil delen. En dat kon dan ook in dat netwerk van die persoon worden versterkt.
Ja, wat ook interessanter is om van mens tot mens met elkaar te communiceren. Ja,
alleen en ook nog heel specifiek. Dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, jij draait mijn advertentie, zeg maar. Ja. En dat binnen jouw netwerk, dat je dan ook zegt, ook nog een targeting toevoegt. Van het zijn alleen bijvoorbeeld mensen met deze senioriteit of deze salesrol. Dus een combinatie van en je netwerk en jou als afzender en dan ook nog targeting eroverheen. Ja. Dat is een hele krachtige manier. En dat ziet LinkedIn dus kennelijk ook werken. Want wat je dus nu kan doen is eigenlijk iedereen, dan maakt het niet uit. Je kunt eigenlijk iedereen selecteren. Die ander moet goedkeuring geven natuurlijk.
Oh, dat wel. Dit leek me raar dat je zegt, dat is, zo gaan bereiken met content bij aan de slag.
Ja, nee, jij moet dan wel goedkeuring geven dat bijvoorbeeld Advice het sponsort. Ja. Maar je hoeft niet per se een medewerker te zijn. Nee, dus het kunnen ook reviewers zijn. Of mensen die gastspreker zijn op je event bijvoorbeeld. Dat je zegt, hey, onder het netwerk van die persoon wil ik graag mijn event kenbaarder maken. En diegene ondersteunt het ook. En die deelt alvast wat content, als een soort preview. Ja. Kun je dat als bedrijf gaan sponsoren onder zijn netwerk, onder een specifieke doelgroep.
Kijk, dus een soort co-creatie met mensen die ook buiten je een medewerkersnetwerk zit eigenlijk. Ja. Of buiten geen medewerker zijn in ieder geval. Ja. Dat is heel krachtig.
Ja. Dus dat biedt wel veel mooie mogelijkheden. En waar dat eerder toch wat beperkt was, doordat het medewerkers moesten zijn.
Ja.
Ja, je hebt niet altijd een thought leader in je organisatie of iemand die een profiel heeft of een netwerk. Dat gebeurt wel vaker.
En ook als een klant iets enthousiast heeft of een training wat hij gevolgd heeft. Of een website die live is gegaan bij wijze van spreken. Ja. En dat wordt door de klant of een medewerker gedeeld van een klant bijvoorbeeld. En dat is wel interessant, of een partner, heel interessant om te promoten. Precies. Het is ook geen beta. Het is gewoon iets wat...
Ja,
direct.
Nu in maart wordt het naar iedereen uitgerold. Dus misschien als je nu net luistert, vers van de pers nog net niet. Maar tegen het einde van maart zal het wereldwijd beschikbaar zijn. Dus het is een uitbreiding van die functie. Dus,
interessant. En ook weer de moeite waard om juist dus anderen aan te moedigen om content te maken. Omdat het ook gewoon eerlijker en waarschijnlijk betrouwbaar is dan je het zelf doet.
Gewoon op LinkedIn werk je überhaupt organisch natuurlijk ook al beter. Hè? Dat je vanuit individuen in plaats van vanuit een bedrijf die content deelt, dat is toch altijd minder krachtig dan dat echt een persoon of een thought leader dat doet. Eens. Dus daar speelt het adventieformaat mooi op in.
Nou, leuk. Dat komt al in maart. Maar later dit jaar gaan we nog meer toepassingen van AI zien waar we al flink van onder indruk zijn. Dat is Sora. Althans, dat heeft de CTO van OpenAI gezegd. Sora komt dit jaar voor een breder publiek. Kijken we halsreiken naar uit. Want dat is die video creëren op basis van eigenlijk gewoon tekst.
Ja,
en ook hele goede video's. Ja. Althans, wat ze tot nu toe hebben laten zien. Want het is nog een eigen community,
goed.
Hè?
Ja. Ja. De vorige Pulse hebben we dat uitgebreid inderdaad ook besproken. Dat was een van de grote topics toen van de twee weken daarvoor. Toen was nog de vraag, het was een gesloten preview. Ze laten zien van, hey, we kunnen dit. En wat we aangaven, mensen konden zelf een prompt aangeven, geen OpenAI er een voorbeeld van maken, maar niemand kan er nog bij.
Nee.
De vraag is, hoe lang gaat dat duren voordat ze zoiets vrijgeven? Want er zijn natuurlijk ook een hoop toepassingen waarvan je denkt, nou, moeten we dit wel willen, fotorealistische video's maken. Ja.
En de vraag was wat ze lieten zien. Was dat ook echt al zo goed? Of was het toch een beetje heel erg gecontroleerd door henzelf?
Ja, of dat ze cherrypicking dan doen. Precies, dat je zegt van 12 van de 10 video's... dat klopt niet. Twee van de 10, zeg maar, die de beste zijn, ja. Pakken ze eruit. En die acht andere pogingen, die worden flut. Nee, maar ze hebben nu aangegeven dat ze in ieder geval in de loop van dit jaar het vrij willen geven. Ze geven ook aan, dat is ook een van de grote vraagtekens, hè, leuk, plaatjes genereren. Dat kost al energie en computingkracht. Video's, ja. Dat is helemaal van wat gaat het wel niet kosten. Maar ze hebben gezegd, het kost veel. Het vergt veel financiële middelen om Sora te laten draaien. Maar ze willen hetzelfde bedrag gaan rekenen als bijvoorbeeld bij DALL-E. Dus dat betekent ook... Misschien dat het bijvoorbeeld in die $20 abonnement, waar je ook ChatGPT en DALL-E in hebt zitten, dat misschien ook een onderdeel van wordt. Of dat je misschien bepaalde credits krijgt met wel een bepaalde cap erop. Want dat heb je bij GPT-4 in ChatGPT ook. Je mag niet de hele dag door, zeg maar. En je hebt natuurlijk de
maar is dat dan vanuit duurzaamheidsoogpunt om dat te compenseren?
Ja, en ook echt financiële middelen en misbruik. Ja, want je moet, als je echt een developer bent, je bouwt er een applicatie bovenop bijvoorbeeld, die ook video's genereert, dan moet je een API key hebben. Dus dan ga je dat niet via ChatGPT doen, maar gewoon direct met de API van OpenAI. En er zitten gewoon kosten aan verbonden. Ja. Met hoeveel tokens, dat is een beetje de gebruikshoeveelheid. Ja. Hoeveel tokens je gebruikt, daar betaal je gewoon voor.
Dus ja, maar dat is ook een businessmodel van OpenAI. Dat kost hen geld. Er is natuurlijk wel gewoon een maatschappelijke discussie, die was al bij AI en nu bij de foto's en dan straks bij video. Ja. Van willen we dit uiteindelijk allemaal?
Want $20 aan rekenkracht, dat is ook gewoon als je het uitrekent in watts wat je verstoort, zeg maar aan energie, dat is ook een ding. Huge, zeker als iedereen het dagelijks gaat gebruiken. Je weet al dat Google queries inderdaad, elke Google query kost volgens mij 1/10 boom of zo, bij we spreken aan CO2. En hier wordt dat nog erger. Dus,
volgens mij is laatst iemand dat je één keer, ik gebruik het veel van, Google zet de lampen aan. Dat geloof ik net zoveel energie kost als een dag je lampen aanlaten. Zeg maar. Hoe vaak je dan op de dag zet uit, zet die aan, zet dat aan. Denk, dat gaat wel heel hard. Dat voel je niet zo, maar dat is blijkbaar dus wel...
Ze gaan trouwens ook... hij zal bij release geen video's kunnen genereren van bekende mensen. Okay. Hij is ook getraind, hebben ze nu aangegeven met Shutterstock data. Dus ze weten ook waar de videobeelden vandaan komen en waar die goed in is. Want dat betekent ook dat dat je video's kunt genereren van dingen die bijvoorbeeld ook op Shutterstock staan. Ja. En niet... kun je nagaan hoeveel Nederlandse wijken of foto's er in Shutterstock staan. Daar zal die goed in zijn. Ja. Dat is waar die bekend in is.
Ja, dus eigenlijk positioneren zich dan ook wel heel erg als het alternatief voor de standaard stock.
Ja.
Eigenlijk meer custom stock, maar wel duidelijker toch wel stock en niet te herleiden tot echte individuele mensen.
Nee, en dat ook niet kan en dat er een watermerk op komt. Daar hebben we het ook al over gehad. Ja. Google die met DeepMind inderdaad met de afbeelding generator van de AI Test Kitchen van Google zelf, waar je ook tekst en afbeeldingen kan laten maken. Daar zit dan zo'n watermerkje in. Dat DeepMind ook in afbeeldingen. Dat gaat OpenAI hier dus ook in de video's toevoegen. Je kunt het als mens niet zien, maar door een bepaald patroon wat erin zit, kun je herleiden dat AI-gegenereerde beelden zijn.
Ja. Klein stukje daarover. Ik hoorde trouwens, dat hebben we nou niet meegenomen, maar dat Apple een samenwerking met Google ook aangaat vanwege die technologie, geloof ik, die AI-technologie, dat ze die niet zelf willen gaan ontwikkelen, maar gebruik willen gaan maken van de Google. Ja. En ook hoe ze met foto's en video's omgaan.
Ja.
Daar gaan ze zich in versterken. Partnerships. Dan gaan we door naar de IAB-survey, we hebben het eerder genoemd, volgens mij, dat is de vorige aflevering, dat we het hadden over Google die naar het uitfaseren van die third-party cookies.
Ja, Chrome die natuurlijk 10% volgens mij, of 1% of 10, maar dat gaat ze verhogen. Ja,
ze gingen een klein deel doen en zouden ze op gaan schalen.
Dat is nu al live. Ik ben even vergeten het exacte getal, maar nu al volgens mij 1% van de gebruikers, van Chrome-gebruikers doen eigenlijk standaard mee met het experiment dat third-party cookies niet geaccepteerd worden. En Google heeft al aangegeven en dat heeft de vorige puls niet gered, want het was echt net iets te dun nieuws.
Mm-hmm.
Maar 3 weken geleden ongeveer heeft ook een van de Google spokespersons, zeg maar op het gebied van advertising, op een performance marketing event gezegd, wij houden daar aan vast. Aan het einde van het jaar willen we gewoon third-party cookies uit hebben gefaseerd in Chrome. Dus dat, dat betekent wel heel veel, want dat betekent gewoon dat advertentietracking en dat soort dingen, wat dus niet first party is, dus niet een login of waar je echt als gebruiker zeg maar eens wat op wit dat zegt, maar meer een pixel die het onder water meet, even plat gezegd.
1% daar wouden ze mee beginnen en zouden naar 100% eind van het jaar
zijn. Ja, precies. En hebben ze gezegd, daar gaan we nog steeds mee door. En dat betekent natuurlijk veel voor adverteerders en advertentieaanbieders, oftewel uitgevers.
Ja.
En ja, de IAB, althans de voorman van de IAB noemde eerder dit jaar dat al een soort slow motion treinongeluk, zeg maar, wat er ontstaat in de industrie.
Mm-hmm.
Omdat, we hebben het hier al vaker over gehad, Google voert dit door, alleen er is nog geen goed alternatief. Google is toen vaak met alternatieven gekomen, privacy sandbox. En
het stopt allemaal weer. Ja,
ja, dat je in de browser, je had die cohort labeltjes die ze wilden toepassen. Maar eigenlijk heeft de industrie dat elke keer afgeschoten. En nu zegt Google eigenlijk van ja, maar we gaan wel de oude techniek uitfaseren. Ja, en Google heeft er natuurlijk met Google Chrome redelijk wat macht in om dat gewoon door te gaan voeren. Mm. En die kan het natuurlijk
doordat leunen. Google dat doet, forceren ze gewoon de hele industrie.
Eigenlijk wel.
Ja, ja. Maar gaan de slag te gaan nu.
En Google heeft natuurlijk ook logins en first party data van gebruikers. Dat is gewoon een groot tech platform. Anderen hebben dat ook. Je ziet het ook de industrie meebewegen. Waarom je bij steeds meer kranten heb je natuurlijk paywalls al, mediabedrijven. Mm-hmm. Maar je kunt dus krijgen dat je nu bij een hoop ander aanbod ook paywalls of first party data logins gaan krijgen. Want als je gewoon een website bent die leeft van advertenties, of een online platform bent wat leeft van advertenties, maar je kunt niet third party cookie tracking, kun je niet doorklikken, kun je niet meer meten. Conversie
first party
tracking,
heb je niet.
Wat de, ja, en je hebt geen first party login. Dus je hebt een advertentie website en je hebt een klant waar of je hebt een klant van jou als advertentieplatform, maar een gebruiker die converteert. Die relatie kun je niet meer leggen zonder dat er een login achter zit of first party data. Dus je ziet dat een hele hoop van die kleinere partijen een beetje tussen wal en schip vallen, die niet een eigen strategie erin hebben. Maar wat je dus nu ziet is dat 90% van alle adverteerders en advertentieplatforms bezig zijn om personalisatie en die first party data toch ook echt op te gaan lossen. Logins te maken, systemen daarvoor op te zetten om dat te kunnen doen. Ja. Om die,
want de markt houdt houdt echt rekening met een gigantisch signaalverlies van je data.
Ja.
Dus als je dit niet oplost en überhaupt los van of je het echt op kan lossen, ga je sowieso heel veel inzichten kwijtraken als Google dit doorvoert.
Ja. En de oplossing zit ook heel veel in AI. Zoals Google heeft nu het consent mode weer geüpdate deze maand. Daar hebben we het vaker over gehad. Dat is nu live met cookie tracking en zo. Die gaan bijvoorbeeld ook met AI dat signaalverlies een beetje lijmen. Door op grotere schaal te kijken van mensen die wel getrackt worden. Ja. Kunnen ze met AI gaan projecteren op gebruikers die de tracking hebben geweigerd. En je mag wel meten als mensen tracking hebben geweigerd. Dus dat gaan ze een soort van repareren. Oh, ja. Maar daar heb je dus een hele datafabriek als het ware voor nodig. En als je een kleinere uitgever bent, die dus niet op Google leunt, dan heb je die techniek niet in huis.
Maar dat geldt toch ook gewoon voor een website van je bedrijf. Als je geen e-commerce speler bent, ben je gewoon een B2B, een corporate site. Ja, er is eigenlijk geen reden om informatie of een e-mailadres of te identificeren. Dan mis je gewoon echt een heel groot deel.
Dus daar moet je echt die first party data strategie, als je het vaak over hoort, dan gaat het ook hier over. Om je klanten te targeten en om het goed te zien van wat doen ze van het andere platform. Dan moet je inderdaad echt aan die first party data strategie gaan werken. En kun je dat niet meer met een tracking cookie.
Nee.
Straks dus nu zit het nog achter een muur en kunnen mensen het weigeren. Maar straks zegt Google dus het is helemaal klaar.
We
vuren hem niet eens af.
Nee.
Dus
het gaat wel wat versnellen dit jaar.
Ja, wat een belangrijk thema.
En dan zit de IAB dus ook terug in de survey. Dat is mooi, dan blijven we ook bij Google, want die hebben we in de Pulse from the past. We gaan terug naar het jaar 2004, 20
jaar geleden.
Ja, en daar was nieuws van Google dat ze gingen personaliseren. En dat is wel een hele verandering toe geweest in zoekresultaten.
Ja, het grappige is juist, credits aan tweakers.net hiervoor, want die hebben ook altijd zo'n rubriek van vroeger. Die kwam ik nu deze keer tegen en ik dacht, hey, dat is nou echt Pulse from the past. En het grappige was dat het nieuws toen vooral ging over een nieuwe layout.
Oh ja?
20 jaar geleden. Ja, toen had niemand
was
nog door.
Was uiterlijk was het al. Ja,
toen dacht personalisatie, dat is een klein dingetje. En hoe je het ook kon doen, is je kreeg dan Google Personalized Web Search. En dat was iets van Google Labs. Eigenlijk een beetje net als nu dat zoals AI met dat Text FX en Image FX van Google Labs, zo'n testkeuken, zo'n
pilot
zeg maar.
Iets, ja, precies,
dat was het toen ook destijds. En toen kon je nog aangeven of je van natuur bijvoorbeeld hield. Want dan als je dan op baas zag, of in ieder geval wat dan volgens mij een baars, kan ook een vis zijn. En dat kan natuurlijk een gitaar.
Oh zo,
zijn.
Dan wilde ze dan, weten wat je
op. Ja, dan ging je weten, wilde die van jou weten, ook zelf.
Ja, wat had je zo.
First party data gesproken. Moest jij ingevullen, ik hou vooral van muziek. En dan kreeg jij meer gitaren te zien als je zocht op zo'n woord bijvoorbeeld.
Zo beheerde je je eigen algoritme eigenlijk.
Ja, kon je dat nog zelf aangeven. Dus dan snap ik wel dat mensen er nog niet zo groot iets achter
zijn. Nee, dat voelt echt als gewoon het op maat maken door eigen input inderdaad.
Ja.
Maar dat is dat was al snel anders.
Ja, dus het was echt maar het was echt in een persberichtje van goh, we hebben een nieuwe layout. Je hebt ook een personalized web search nou als feature. En ze hadden dan Google Web Alerts. Dat je dan kon instellen als er nieuwe zoekresultaten waren. Ik denk een hele hoop van onze generatie.
Ik heb ze nog steeds aanstaan hoor. Ik krijg nog steeds meldingen soms. Ja, ja.
Ja, dat als je dan
het werkt nog steeds.
Een nieuw zoekresultaat was op iets. Een nieuw iets wat er eerder nog niet was. Een bepaalde zoekopdracht. Dan kreeg je een mailtje.
Een merk of je eigen naam.
Ja, precies. Van, er is iets nieuws geïndexeerd. Want er is een nieuw artikel over. Dan kreeg je daar een signaaltje van. Dus, maar die waren toen nog volop in ontwikkeling bij Google Labs. Dus dat is wel grappig dat dat toen nog zo weinig potentie in werd gezien.
Ja, 20 jaar geleden hadden we nog weinig personalisatie. Dus,
nul. Nu moet je echt naar... hoe heet het weer?
DuckDuckGo?
DuckDuckGo inderdaad. Wil je niet gepersonaliseerde zoekresultaten. Voor de rest is dat zwaar gepersonaliseerd. En ook niet zo expliciet gemaakt dat je zelf je voorkeuren kon aangeven.
Nee. Hebben we nog ook een persberichtje van? Of een linkje naar het persbericht toevallig? Of niet, heb je die nog gevonden?
Ja, die zitten wel achter.
Zit er achter? Oké, leuk. Gaan we toevoegen in de show notes. Even terug in de tijd duiken. Dat was hem ook voor deze keer weer. En de show notes vind je op advice.nl/podcast of in je favoriete podcast app onder deze aflevering. Zorg dat je op de hoogte blijft voor alle andere ontwikkelingen en updates door je te abonneren op Spotify, YouTube of in je favoriete podcast app. En voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken. En heel graag tot de volgende aflevering.